Goedemorgen, fijn om zo met elkaar deze liederen te mogen zingen. En ik hoop ook dat u beseft wat u aan het zingen was, gezongen hebt, over de genade van God in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Als u een Bijbel bij u hebt, en ik neem aan dat als u naar de gemeente gaat, dat u een Bijbel meeneemt, wilt u hem dan openen in 1 Korinthe hoofdstuk 1, en dan lezen we vanaf vers 18 tot en met vers 31. De eerste brief van Paulus aan de gemeente te Korinthe, het eerste hoofdstuk en de verzen 18 tot en met 31. Ik lees je vooruit, hij is in de Statenvertaling en er staat geschreven, want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan en het verstand van de verstandige zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld gemaakt, dwaas gemaakt? Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtige, niet veel aanzienlijke, maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen en het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren en wat niets is om wat iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing, opdat het zal zijn zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heere. Prachtige woorden, maar ook enorme sterke woorden van Paulus hier aan het begin van deze brief aan de gemeente te Korinthe. En waarom spreekt hij deze woorden? Nou, hij gaat verder op het voorgaande waar hij het heeft over oneenigheid binnen de gemeente. Waarvan de ene zegt, ja, ik ben van Apollos en de ander zegt, ik ben van Kefas. En de andere zegt, ik ben van Paulus. En de andere zegt, ja, maar ik ben van Christus. En Paulus zegt, zo moet dat niet zijn. Hij zegt, want in vers 17 van het eerste hoofdstuk, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Met andere woorden, dat is niet mijn hoofdzaak, maar mijn hoofdzaak is het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, omdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Wat wil Paulus doen? Die wil hier laten zien hoe belangrijk het kruis van Christus is in de verkondiging van het evangelie, maar ook in het leven van hen die dat geloven. Dat we het ons vinden in dat volbrachte werk van de Heere Jezus op dat kruis van Golgotha. En dan zegt hij hier in vers 18, want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan. Vers 18 begint gelijk al met een tweedeling in de mensheid. Je hebt een groep die gaat verloren en er is een groep die gaat behouden worden. En het, Paulus wil laten zien dat het kruis, het werk van de Heer Jezus Christus, is bepalend of je verloren blijft of dat je behouden wordt. Je kunt niet om dat kruis van Christus heen. Zo indrukwekkend is dat. Maar ook zo belangrijk om daar vandaag over na te denken. In jouw leven. Wat betekent het kruis van Christus in jouw leven? En van velen onder ons heeft dat werkelijk een betekenis. En ik hoop dat het ook een betekenis is gebleven. Dat het niet weg ebt, want ik ben nu al zo lang Christus. Het is voor mij zo gewoon geworden. Maar dat je zelfs vandaag nog zo onder de indruk bent van het evangelie van God, wat zich centreert in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel een dwaasheid. Nou, als u gaat evangeliseren, u gaat de straat op, dan zul je velen tegenkomen die je als een dwaas zien, dat je dit nog in deze tijd gelooft, dat je dat zelfs nog wil uitdragen naar anderen, ben je wel bij je verstand. Maar de Bijbel leert, zegt, maar voor ons die behouden worden, is het zelfs niet alleen wijsheid, het is een kracht van God. Er zit kracht in het evangelie van Jezus Christus. En daar moeten we ook ons aan vasthouden. En dan zegt hij hier in vers 19, want hij grijpt terug op het Oude Testament. En daar is Paulus zo goed in. Hij kende de schriften. Hij zegt, want er staat geschreven. Waar staat dat geschreven? Dat staat geschreven in Jesaja 29. Ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan en het verstand van de verstandige zal ik teniet doen. Met andere woorden, al dat geredeneer, al die filosofieën, al die, nou, noem maar op. De Heere zegt, dat zal ik allemaal teniet doen. Dat is allemaal eigenlijk niets vergeleken bij het evangelie van Jezus Christus. En dan zegt hij opnieuw, want er staat geschreven. Ik zal de wijsheid, hè, zoals ik al zei, de wijsheid van verloren doen gaan en het verstand van de verstandige zal ik teniet doen. En het is net of Paulus zegt tegen de wereld, kom maar op. Kom maar op. Waar is de wijze? Kom maar. Waar is de schriftgeleerde? Kom maar. Waar is de redetwister van deze wereld? Hij zegt, kom maar. Want jullie wereldse wijsheid, jullie filosofieën, jullie academische manieren van denken, jullie wetenschappelijke manieren van alles uitleggen, dat verdwijnt in het niet als het gaat over het evangelie, over de boodschap van het kruis van de Heere Jezus Christus. En dan zegt hij in vers 20, heeft God die wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Heeft hij dat niet gedaan? Ja, dat heeft hij gedaan. Dat heeft hij gedaan. Hoe? Door het evangelie van het kruis. Het evangelie van zijn Zoon die zijn leven gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar dat eeuwige leven in hem mag ontvangen. En dan zegt hij in vers 21, want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. En daar getuigen we, horen we straks getuigenis over, van hen die dat geloven. Behoren zij nou tot de dwazen of behoren zij tot de wijzen? Dat zijn wijzen. Het is prachtig als je zo door de Bijbel gezien wordt. Want voor de wereld is het dwaasheid. Maar in het evangelie is het wijsheid van God. En hij zegt zo mooi hier in deze verse, vers 21. Hij zegt, want omdat in de wijsheid van God. De prediking van het evangelie is geen uitvinding van de kerk, is geen uitvinding van de apostelen. Dat is geformeerd in de wijsheid van God. Al voor de grondlegging van de wereld had de Heere dit plan al ontwikkeld. dat zijn zoon, het Lam van God, zijn bloed zou geven, zodat daar een reiniging zou kunnen plaatsvinden voor een ieder die gelooft, zoals hij hier ook zegt, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig, behouden, te redden, wie? Die geloven. Die geloven. Soms klinkt dat zo eenvoudig, hè? Ja, ik geloof het ook wel. Nee, geloof je het met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met alles wat in je is. Maar wat een genade van God, we hebben er net over gezongen, dat het door geloof is. Paulus zegt, de prediking van het evangelie is dwaas voor de wereld, maar redt mensen die het geloven. En dat vind je door de hele schrift heen. Johannes 3, vers 16, we kennen het allemaal, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar dat eeuwige leven zal ontvangen. Stel je eens voor dat het op wijsheid gebaseerd zou zijn. Als Johannes 3, vers 16 zou zijn, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die de wijsheid van de Heere God kan doorgronden en kan kennen, niet verloren gaat, maar dat eeuwige leven zou ontvangen. Dan ben ik verloren. Want tot de dag van vandaag ben ik nog steeds niet in staat om de wijsheid van die almachtige, alomtegenwoordige God te doorgronden. Maar ik mag het geloven met heel mijn hart. En dan zegt hij hier, hij zegt, door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die gelooft. Met andere woorden, de prediking geeft de boodschap, maar de reactie van de hoorder moet zijn met je mond belijden en met je hart geloven, zoals Paulus dat in de Romeinenbrief zo duidelijk naar voren brengt. En dat is een radicale vraag voor u, voor jou deze morgen. Heb je echt op een moment in je leven met je hart geloofd en met je mond beleden dat je een zondaar bent en dat je jezelf niet kunt rechtvaardigen voor een heilig God, maar dat je gelooft in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, die op het kruis van Golgotha ook heeft gezegd, het is volbracht. En dat je toe hebt gegeven dat je het zelf niet kunt, maar dat je door Gods geest en genade mocht zien op dat volbrachte werk en je dat hebt beleden. Dat is zo'n belangrijk moment die je moet maken in je leven. En dan zegt de Bijbel, heden nu jij zijn stem hoort, verhard je hart niet. Maar gebruik dat moment. We weten niet of we een volgende dag krijgen, of een volgende week, of een volgend jaar. Maar we hebben wel het heden, het nu, waarop je kan reageren op de rijkdom van het evangelie wat hier staat. God wil niet dat mensen verloren gaan. God wil dat mensen tot erkentenis van die waarheid komen. En die waarheid is volledig geopenbaard in dit woord van God. In Nederland wordt de boodschap gelukkig nog gepredikt. Er is geen excuus. Het wordt gebracht. Maar wat doe je ermee? Het is een behoud, het is een boodschap. Het maakt je zalig, het redt je, het behoudt je. Aan wie? Aan hen die geloven. En dan zou je zeggen, ja maar. Ja maar, scharen we dan ons onder dat volgende vers? Vers 22, immers de Joden vragen om een teken. Vragen om een teken. En de Grieken zoeken wijsheid. Ja, ik moet het eerst allemaal kunnen doorgronden en verstaan en begrijpen. Of anderen zeggen, ja, laat hij eerst maar een teken geven. Op het kruis van Golgotha heeft wereldwijd een teken gestaan. Tot herinnering wordt hij vandaag nog verkondigd. En Paulus zegt het ook in vers 17, om het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, omdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Dat is het teken die de God heeft gegeven in deze wereld. Het kruis van Golgotha. En daar moeten we vandaag de dag nog steeds op wijzen. Want die brengt vergeving, die brengt verzoening, die brengt verlossing, die brengt het eeuwige leven. En in de evangelie van Matteüs zien we het ook regelmatig terug. Dat de Joden aan de Heer Jezus vragen, geef ons een teken. En opnieuw, geef ons een teken. En later zegt de Heer Jezus, eerst vragen jullie om tekenen en nu vragen jullie weer om wonderen. Jullie moeten luisteren en leren geloven dat ik de Zoon van God ben, de Messias. Anderen zoeken wijsheid. Maar waar zoeken ze het in? In wereldse wijsheid. Hier hebben we het boek van Gods wijsheid. Het evangelie. De hele geschiedenis van Genesis tot Openbaringen is Gods heilsgeschiedenis. Dit is wijsheid. Wijsheid is ook de Here kennen. De vrezen des Heren is het begin van wijsheid. Niet proberen God in jouw beperkte gedachten te formeren. Als je daarover gaat nadenken, dan ga je bijna een oordeel spreken over hoe God zou moeten zijn of hoe die niet zou moeten zijn. Je moet God aanvaarden zoals hij zich openbaart in dat woord van God. Dat is de prediking van het evangelie. En dan zegt hij ook zo mooi. Hij zegt, de Joden vragen een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Vers 23, wij echter. En dat is Paulus en alle apostelen en alle die het woord van God brengen, zegt hij opnieuw, maar wij prediken Christus. Wij prediken Christus. Welke? De gekruisigde. Met andere woorden, hij die zijn leven heeft gegeven. Hij die gestorven is voor de zonde van deze wereld. Maar we weten gelukkig dat het daar niet bij gebleven is. Hij is begraven en hij is opgestaan uit de dood en heeft nieuw leven aan het licht gebracht. En daar gaan we straks getuigen van zien. Ze laten zien wat er al gebeurd is, geestelijk in hun leven. Maar ze willen dat aan u laten zien. Van kijk wat er is gebeurd. Ik ben met Christus gestorven. Maar wacht even, het mooiste komt nog. Ik ben met hem opgestaan in dat nieuwe leven. Opgewekt. Ik hoop dat ze daarna ook opgewekt door het leven gaan. Omdat ze de Heer Jezus hebben leren kennen. En hem willen volgen. En Paulus zegt, die zegt hier, wij prediken die boodschap. De gekruisigde Christus. Voor de Joden, ja, een struikelblok. Voor de Grieken, ja, een dwaasheid. Nou, kijk maar in vandaag de dag, ook in ons Nederland. Voor velen is het een struikelblok als je allemaal over de Heer Jezus praat. En voor anderen ben je gewoon een dwaas dat je dat nog gelooft, dat je daarin meegaat. Zondags naar de kerk gaat, is toch een dag van uitslapen. Ben je wel goed bij je hoofd? Ja, ik ben heel goed bij mijn hoofd. Het is juist het mooiste, want let op wat hij zegt. Hij zegt dan hier, hij zegt, maar voor hen die geroepen zijn. Wacht even. Dus aan de ene kant is het hier voor de Joden en de een struikelblok, voor de Grieken een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken. Met andere woorden, ze sluiten zichzelf uit, maar God sluit ze niet uit. Er blijft altijd genade om tot geloof en bekering te komen. En dan zegt hij hier, hij zegt maar voor hen die geroepen zijn, zowel de Joden als de Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Dat is bijzonder dat hij dat zegt. Hij zegt, Christus, die gekruisigde boodschap, is een boodschap met kracht, met inhoud. dat betekent iets, maar het is ook een boodschap die de wijsheid van God projecteert, openbaart, laat zien. Dat is niet zomaar een gebeurtenis, maar het is overeenkomstig de wijsheid, de plan van verlossing die God al voor de grondlegging bedacht heeft. Het is zo prachtig om dat te mogen zien. De wijsheid van God. Maar aan hen die geroepen zijn. Het is voor degene die geroepen zijn. En Paulus bouwt er ook door. Hè? Als we kijken naar het eerste hoofdstuk in vers 1 en hoofdstuk 1 vers 2. Daar schrijft hij aan de gemeente van Korinthe die... van God die in Korinthe is, aan de geheiligde in Christus Jezus, geroepen heiligen. Dus er is een roepstem uitgegaan en daar zijn ze op gaan reageren. Dus behoor je tot de geroepenen. En hij zegt dan verder, niet alle die de naam van onze Heer Jezus Christus, met alle die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen in elke plaats, zowel hun als onze heren. Dus Paulus wil laten zien, geroepenen in Korinthe, maar ook allen die geroepen zijn. En ik hoop dat u kunt zeggen, daar hoor ik bij. Ik heb die roepstem gehoord. Want God roept. God roept. Paulus zegt in 2 Thessalonicenzen 2 vers 14. Daartoe heeft hij u geroepen door ons evangelie om de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus te verkrijgen. Als het ware, dat evangelie is een roepstem van God naar u, naar jou toe. Waarom? Zodat je door het evangelie, door het aanvaarden, de heerlijkheid van Christus gaat ontvangen. Dat is genade. Je hoeft het niet te verdienen, want je kunt het niet verdienen. Het is wat God je geven wil. En vanuit handelingen, vanuit de uitstorting van de Heilige Geest, zie je die oproep ook steeds terugkomen. Dan wordt er geroepen. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen voor het aangezicht van de Heere. Wat moeten wij doen, wordt er geroepen. Bekeer u en geloof het evangelie. God roept. Hij roept nog steeds. En hij zal blijven roepen totdat de laatste is binnengehaald, is het evangelie, wordt dan verkondigd. En dan zegt hij verder, zegt Paulus, zo prachtig hier in die verse 25. Want het dwaze van God. Het dwaze van God. Ik denk altijd als iemand zo praat, dat is allemaal dwaas. Ach, kan ik je niet kwalijk nemen. Want ik heb zelf zo gedacht. Voordat ik door genade tot geloof en bekering mocht komen, vond ik het ook allemaal dwaas. En ik vond het nog dwazer toen mijn vrouw tot geloof en bekering kwam. Toen dacht ik, nou, dit is nog gekker dan het al was. Maar door genade mocht ik het zelf ontdekken. En wat staat er? Maar het dwaze, want het dwaze van God is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is sterker dan de mensen. Want het kruis van Golgotha lijkt zo zwak, hè? Is dat de verlosser van der wereld? Is dat de koning der koningen? Gemarteld, mishandeld, bespot, bespuwd, met doornen gekroond, die daar hangt aan een kruis? Is dat kracht? Is dat overwinning? Dat is dwaas in de wereld. Je moet op een paard met vaandels en banieren moet je binnengehaald worden als een overwinnaar. Maar dit is de wijsheid van God. Dit is Gods kracht in de zwakheid van het evangelie. Niet zwak voor God. Het is een krachtige boodschap die hij hier geeft. En dan komt hij zo prachtig in vers 26. Lieve broeders en zusters, let op uw roeping. Let op uw roeping. Met andere woorden, andere vertaling zegt, ziet slechts, broeders, wat gij waart toen u geroepen werd. Dus steeds weer die roepstem van God. En dan zegt die Heer, onthoud nou wie je was toen je geroepen werd. En wat zegt hij? Let op uw roeping, broeders. Nou, dat is niet zo complimenteus eigenlijk, hè? Onder u, er zijn onder u niet veel wijzen. Naar het vlees. Niet veel machtige en niet veel aanzienlijke. Dus hij, als hij hier zou staan, zou Paulus zeggen, nou, als ik jullie zo bekijk, en de moment dat jullie geroepen waren, nou, waren jullie echt niet zo wijs. Waren jullie echt niet zo machtig. Echt niet zo aanzienlijk. En als we eerlijk zijn onder ons, wie zijn de wijzen onder ons? Waar zijn de Nobelprijswinnaars? Steek uw hand maar op. Oh, die zijn er niet. Waar zijn de aanzienlijke die tot een hoger geslacht, een edel geslacht behoren, wordt ermee benoemd? Koning, koninginnen, prinsen, prinsessen. Waar zijn ze? Zijn er ook niet. Waar zijn de machthebbers? Waar zijn de machthebbers onder ons? Regeringleiders? Multinationals? Sturen? Geen één van ons. Dus Paulus zegt precies hetzelfde de dag van vandaag tot ons. Hij zegt hier, er waren onder u niet veel wijzen naar het vlees. Er waren niet veel machtigen en niet veel aanzienlijke. Met andere woorden, voor de wereld was u eigenlijk niet zo betekenisvol. Dat is apart. Voor de wereld niet betekenisvol, maar voor God zo kostbaar. Voor de wereld betekent misschien niks. En dan zegt in vers 27, maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren om wat niets is, om wat iets is, teniet te doen, opdat geen vlees voor hem zou roemen. Al die machthebbers, al die aanzienlijke, al die nou wijzen, die hebben straks, als ze voor de Here staan, niets om te roemen. Want het is allemaal eigen werk. Het is niet Christus waar ze op wijzen. En hij zegt, wat voor de wereld dwaas lijkt. Hij zegt, dat is juist de wijsheid van God. En dat is zo schitterend als dan twee jonge mensen daarvan durven te getuigen. Voor mij, nou, de wereld mag het dwaasheid vinden. Voor mij is het realiteit. En dan mogen ze laten zien, kijk, dit is er gebeurd. Ik ben met Christus gestorven. En ik ben met hem opgewekt in dat nieuwe leven. En God heeft ons dan daarvoor uitverkoren om in die wereld Gods boodschap, het evangelie, te brengen. Maar let eens op vers 30. Vers 30 is zo bijzonder. Maar uit hem, dat is de Heere God, bent u in Christus Jezus. Het is Gods werk in ons. We horen vaak, en toen heb ik... in plaats van, en toen openbaarde God zich aan mijn hart. Toen liet de Heere mij zien. Toen mocht ik door genade mijn ogen en mijn hart en alles wat in mij is openen en overgeven aan de Heere. Het is zijn werk. Hij zegt, het is uit God zijn wij in Christus Jezus. En als je in Christus bent, dan ben je ook in de Vader en dan ben je verzegeld met de Heilige Geest. Geen wonder dat Paulus zegt, wat of wie of hoe dan ook, wie kan ons scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus? Niks. Niks. Want we zijn in hem. Maar dan zegt Paulus iets heel bijzonders. Dan zegt hij, maar uit hem bent u in Christus Jezus, die, en dat is met een hoofdletter, dat is de Heere Jezus, voor ons is geworden. Moet u nagaan. Wij denken alleen dat God zijn zoon heeft gegeven om in onze plaats te sterven en te begraven te worden, op te staan en heen te gaan, zodat wij gered zouden kunnen worden. Paulus zegt hier, hij is voor ons geworden vier dingen. Wijsheid van God, gerechtigheid, heiliging en verlossing. Vier prachtige dingen worden van hem besproken hier. Allereerst de wijsheid van God. Door het geloof in de prediking van het evangelie wordt erkend dat de echte wijsheid alleen bij God te vinden is. Alleen bij hem. Hij is de ware wijsheid. En Christus, zijn werk weerspiegelt de wijsheid van God. Dus 1, Christus is voor u en mij geworden wijsheid. Ten tweede, gerechtigheid. Gerechtigheid. Door het geloof in het volbrachte werk van de Heere Jezus worden we gereinigd door het bloed van de Heere Jezus, waardoor God ons zijn gerechtigheid toerekent. Het is niet wat je verdient, maar God rekent je toe. En Paulus beschrijft dat zo mooi in de hoofdstukken 5 en 6 in de Romeinenbrief. Maar hij begint in hoofdstuk 5 al. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede met God. U kunt vandaag zeggen, ik heb vrede met God. Waarom? Omdat ik in Christus Jezus ben. En die is voor mij gerechtigheid geworden. Prachtige woorden die we daarin vinden. Ik vind ze mooi in Jesaja 61 vers 10. Daar zegt Jesaja, ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. De mantel van gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijke hoofdsieraad. En een bruid zich tooit met haar sieraden. Moet eens over nadenken. Dat vers misschien vandaag eens even onderzoeken. Dat God u bekleed heeft met de mantel der gerechtigheid door de dwaasheid van de prediking van het evangelie van de gekruisigde Christus en dat u dat bent gaan geloven. Als ze straks uit het water opkomen, krijgen ze een handdoek. Lekker even die koude rug, warm handdoekje. Oh, God heeft veel meer gedaan. Die heeft je een mantel gegeven van gerechtigheid. En wat gebeur je als het uit het water komt en je krijgt, dan ga je wandelen. Wandel zo ook als een gerechtvaardigde in God. Gerechtvaardigd in Christus Jezus. Het derde wat hij zegt, heiliging. Dus Christus is voor ons geworden heiliging. Met andere woorden, je bent apart gezet. Ik vind het een compliment als mensen tegen je zeggen, als je getuigt van je geloof, je bent ook een aparteling, dan zeg je, ja, dat klopt. Dat is heel bijbels wat je zegt, wij noemen dat geheiligd zijn. Ik ben apart gezet. We zijn apart gezet, je bent niet iemand meer die bij de wereld hoort. Dat heb je weggedaan. Maar straks kom je uit het water. Dan kunnen mensen je aanspreken en zeggen, ho, ik heb gezien dat jij bent opgestaan in Christus. En dus jouw levenswandel hoort overeenkomstig te zijn als Christus wandelt. Dat is prachtig. Dan ben je opeens aanspreekbaar. Want je hebt daar getuigenis daadwerkelijk van afgelegd. En zo mogen we elkaar ook aanspreken. We zijn geheiligd, we zijn apart gezet. In 1 Korinthe 6 vers 11... noemt Paulus gerechtigheid en heiliging in één vers samen. Dan zegt hij, maar u bent schoongewassen, u bent geheiligd en u bent gerechtvaardigd. En dan komt het in de naam van de Heere Jezus Christus en door de geest, de heilige geest van God. En dan zie je dat het Gods werk is in iemand die tot geloof komt. Zo prachtig om dat te zien. En als laatste zegt hij, de verlossing. Christus is ons verlossing geworden. En niet alleen de verlossing van het oordeel dat op de zonde ligt. Niet alleen de verlossing van de macht van de zonde, maar zoals Paulus dat ook later zegt, de verlossing van onze oude natuur die ons vandaag de dag nog steeds zo in de weg kan zitten. Oh ja, we laten door de doop zien, ja, mijn oude leven is begraven. Maar op hetzelfde moment als je zelf omhoog komt, komt die oude natuur zomaar met je mee. Of is iemand hier al van zijn oude natuur bevrijd? Ik moet hem nog steeds de kop indrukken. Jij hoort hier niet meer. Terug. Hup in dat graf. Paulus zegt, er komt een verlossing. In Romeinen 8 vers 23, dan zegt hij, en dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eersteling van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Dat gaat ook komen. Dat gaat ook komen. En dan te bedenken dat een wedergeboren zondaar door genade, door het geloof, uit God in Christus Jezus is, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Dat zit alles in die prediking van de gekruisigde Christus. Geen wonder dat Paulus niets anders wil dan die boodschap verkondigen. En wat is het belangrijk dat wij dat ook blijven verkondigen. Waarom? Vers 31. Opdat het zal zijn, zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Here. Getuigenis afleggen van je geloof is nooit roemen op jezelf. Is altijd roemen op wat Hij voor jou gedaan heeft. Wat het betekent om door genade met Christus gestorven te zijn. Met Christus opgewekt te zijn. Met Christus het nieuwe leven in te mogen gaan. Met Christus hoop te hebben voor de toekomst. Laten zij die roemen, roemen in de Here. Ik wil afsluiten met twee versen uit Jeremia, hoofdstuk 9. Jeremia, hoofdstuk 9. Versen 23 en 24. Zo zegt de Heere. Laat een wijze, daar hebben we het over gehad in 1 Korinthe. Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid. Laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte. En laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en mij kent dat ik de Heere ben, die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe. Want in deze dingen vind ik vreugde, spreekt de Heere. Zullen we hem ook daarvoor danken en alle eer voor geven. Vader, we komen u zo danken dat we deze morgen hier in alle rust bij elkaar mogen komen, Heren. Liederen mochten zingen tot eer en glorie van uw naam. Mochten luisteren naar uw woord en het belang van de prediking van de gekruisigde Christus. Inderdaad, Heren, een dwaasheid voor de wereld. Heren, maar een wijsheid voor degene die dat door het geloof heeft mogen aanvaarden. Wat is het rijk om te zien, Heren, dat de Heere Jezus niet alleen daar op dat kruis is gestorven, maar dat Hij is opgestaan, de dood heeft overwonnen. Dat Hij gezeten is nu aan de rechterhand van de Vader, van waar Hij zijn gemeente aan het bouwen is. Zijn gemeente zal thuishalen, van waar Hij ook zal wederkomen om de koning der koningen te zijn. Maar tot die tijd, Heere, willen we zo bidden, Heere, dat wij niet teruggaan in het roemen op onszelf. Maar omdat we door genade die rijkdom van u hebben mogen leren kennen, altijd roemen in uw naam. Op u, op wat u gedaan heeft. En ook, Heere, al kijkt de wereld naar ons en vinden ze ons dwaas. Ach, Heere, laten we het dan maar een compliment vinden als die dwaasheid is, omdat we u, Heere Jezus, willen volgen. En zo mogen we daar straks ook getuigen van zijn weer, van twee jonge mensen die hun leven, Heere, al lang aan u hebben gegeven, maar vandaag tot dat punt komen om in gehoorzaamheid aan uw woord, Heere, ook ondergedompeld te worden, om met u, Heere, dat graf in te gaan, maar wat meer is, daaruit op te staan in dat nieuwe leven. En wil zo bidden voor ze, Heere, dat u ze daar ook in bemoedigt en bekrachtigt. Want het is een kracht van God, het evangelie. Het wandelen met u, Heere, hoeven we niet in eigen kracht. Maar u geeft wat nodig is om die wandel aan te kunnen en aan te gaan. Vader, we willen u daarvoor loven en prijzen. En we willen ook danken, Heere, dat de ware wijsheid van u is. En help ons, Heere, om daar steeds op te zien en daar steeds aan vast te klampen. En zo bidden we dat uit genade. In de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Amen.